Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Romeinen 8. Ik lees u daaruit voor het 21ste vers. Romeinen 8, vers 21. Daar spreekt het woord van de Heere aldus op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven van lijden en heerlijkheid. En wij zouden letten op de aanvang of het begin en de voortzetting van het lijden, op de hoop in of tijdens het lijden en op de grens van het lijden. Dus de aanvang en de voortgang van het lijden, de hoop in het lijden en de grens van het lijden. Vanmiddag hebben wij dat gedaan met als achtergrond een gedeelte uit Job 31. En nu wilde ik dat gaan doen met het gedeelte op de achtergrond wat ons uit het Lucas-evangelie werd voorgelezen. Wij hebben gehoord de oorsprong van het lijden. Die ligt in onze val in Adam. We hebben gehoord van de voortgang van het lijden. Adam gewint kinderen naar zijn beeld. Wij zijn de wortel, de bron kwijt. Wat blijft er dan anders over? Hoewel hebben we gehoord door de grote goedheid van God bij de volken en in zonderheid ook aan Israël, dat lijden zeer werd getemperd. En de Heere door de goede woorden die hij gaf, de mens tegen zichzelf, tegen de aarde en de aarde tegenover de mens, en de dieren tegenover de mensen en omgekeerd in bescherming heeft genomen. En hoe toch, door alles heen, die mens, hoe dichter het einde nadert van deze bedeling, hoe meer ook daarin de verharding openbaar komt en de werkelijkheid van zijn diepe val steeds duidelijker aan het licht treedt. En dat zal voornamelijk dan gebeuren, wanneer het licht dat van de hemel gezonden is, verworpen zal zijn. En wordt en het evangelie van Gods genade veranderd wordt in het licht van mensen. Dan zal des te sterker de eigenlijke werkelijkheid van de mens zonder God openbaar worden. En in die fase leven wij. En er iets van gezegd, dat kwam vroeger ook uit, getemperd, waar de wijsheid ons mensen gebracht heeft. En met alle waardering voor alle goede dingen die naar Gods voorzienig bestel gevonden worden en nog gevonden worden. Ik zou me moeten schamen als we wat dat betreft op deze middag een woord zouden spreken van klacht tegenover de goede tierenheden van de Heere, die in tegenstelling tot vele andere mensenkinderen over ons nog zijn uitgegoten en uitgegoten worden. Dat neemt niet weg dat wij ook kinderen zijn van deze tijd. En ik heb daarbij gewezen op dat even lange civilisatieproces dat op deze wereld te zien is. Het uitgangspunt daarvan lag in de mens. Als wij de mens ruimte geven, als hij het goed heeft. Als wij door wetten en regels die mens leren binnen bepaalde perken te blijven, dan zal de mens zich het meest als mens kunnen ontplooien. En dat ideaal heeft men altijd nagestreefd. En er zijn inderdaad vele dingen te noemen waarvan wij nu zeggen, ach, vroeger, als je dit had, kon je niet beter worden. Als je dat had, werd je niet oud. Enzovoort. En zo zijn er zoveel dingen die wij eigenlijk niet eens goed kunnen beoordelen, omdat wij er deel van uitmaken. Die weg is onomkeerbaar. Wij kunnen niet terug. Wij maken er zelf ook deel van uit. En daarom is het ook voor ons onmogelijk om de dingen in het juiste licht te zien of op de juiste waarde of onwaarde te schatten. Dat is voor ons niet meer mogelijk. Ik heb er iets van aangestipt. Tegenover het tafereel uit het verre verleden, de gemeenschap, het dorp en de arbeid van de mensen, kinderen, de zegen van God bij Job, die de aarde als getuige, zijn land als getuige op kon roepen, of dat hij haar mishandeld had, of verkeerd behandeld, of geen rust gegund, in vergelijking met onze tijd, waarin wij leven, en waarbij kans geen einde lijkt te komen aan de mogelijkheden van de mens die ingrijpt op de meest subtiele wijze in het bestaan, in het zijn van de dingen en van de mensen en van de dieren en van de hemel en van de aarde. Zodat wij wat dat betreft in die doolhof ook geen weg meer weten. Wij kunnen het niet meer overzien. Wij kunnen het ook niet meer beslaan. Wij weten het niet. En toch zit er iets monsterlijks achter. Je ziet er toch weer iets in dat juist bij de verwerping van het evangelie en waar de mens zijn eigen ik en zin en wijsheid als maatstaf voor alle dingen neemt, dan zie je toch die monsterlijke greep als God zijn. Als God de schepper zijn. En daarom zie je die bewegingen, bewust of onbewust, die steeds verder gaan, steeds dieper ingrijpen in het bestaan van de mensen. En die een klein beetje op de hoogte is met de ontwikkelingen in die wetenschappen, die zal zelf ook wel eens iets van de huiver hebben gevoeld, als je kennis neemt waar de mens en de mensheid mee bezig is. Dat ganse schepsel, dat is in lijden, niet bewust, niet alles wordt bewust beleefd. Wij zien het niet, dat aarde, dat bomen, dat planten, dat zon en maan lijden. Ik denk dat we daar toe nodig hebben de verlichting van de Heilige Geest, om, al zien we in letterlijkheid, in de letter geen tranen rollen, om toch aan te voelen dat het zo waarachtig is wat de apostel ons hier schrijft. Een paar dingetjes die wat dichterbij zijn, kan ik wel noemen. Ik heb daar vanmiddag al het een en ander van genoemd. Ik wil dat nog iets uitbreiden in de achtergrond van het vervolg We hebben vanmiddag gesloten met vers 18 uit de Romeinenbrief. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dan gaat het woord verder, want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. En de tekst, en dan staat er in vers 20, want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die hij der ijdelheid onderworpen heeft. Dan wordt ons dus gezegd dat het schepsel, daar wordt niet alleen en uitsluitend de mens bedoeld, die ook. Maar daar wordt bedoeld Gods schepping in het algemeen. En het is natuurlijk het makkelijkste om daarin aan te wijzen de mens als het pronkstuk van Gods schepping. Of van zijn vingers. En wat zie je dan? In dat proces van beschaving, dan zie je naast het dorp de stad. Dan zie je de stad als concentratie van mens, van in deze tijd beton, van een enorme, duizelingwekkende drukte, beangstigend. Daar komen de mensen, daar wonen ze, daar trekken ze uit naar hun werk. Daar komen ze weer terug, gejaagd, gehaast. De wijsheid van deze wereld dacht de mens gelukkig te kunnen maken. Als alles maar geordend, met regels omgeven. Als die maar genoeg te eten en te drinken had. En als die ook maar weer opgevangen wordt om een wat ontspanning wat afwisseling te geven, dan komt die mens tot ontplooiing. Dan kan hij echt mens zijn. Enigermate kunnen wij nu de resultaten daarvan zien. Voor grote groepen mensen geldt dat zij niet meer zijn dan een nummer. Ik denk aan de arbeiders in de fabrieken. Het is alles mooi. Er zijn kranen om je te wassen. Er is een kast om je plunje in op te hangen. En om als meneer naar huis te gaan. Eventueel wordt er gezorgd voor vervoer. Voor alles. Medicijnen. Om je op de been te houden. Inrichting om een beetje bij te komen. Zo zijn miljoenen mensen op weg. Enig gevoel van verantwoordelijkheid is niet nodig. Natuurlijk, ze zijn verantwoordelijk dat ze hun werk doen. Anders dan ga je eruit. In ieder geval moet je aangepast worden. Maar verantwoordelijkheid in de zin voor iets wat je doet, wat je maakt, wat je kunt zien en overzien, dat is er voor miljoenen mensen niet meer bij. Ze doen niet anders dan één boutje, één moertje, één draadje en het product rolt weer naar de volgende. En het eindproduct ligt weer in de winkel. En moeten wij kopen. Als je dan nagaat en denkt aan het leven toen de man in goede doen was, van Job en zijn vrienden, en van vele anderen uiteraard, en ook wel periodes in ons eigen vaderland, en ook nog wel periodes als je het een klein beetje getroffen had van 60 jaar geleden, 50 jaar geleden, als er ouderen onder ons zijn, die zullen toch duidelijk moeten kunnen constateren dat dat inderdaad ook in dat kleine aantal jaren niet direct ten goede veranderd is. Niet direct ten goede. Ze hebben misschien nog op de timmerzaak gewerkt met een stukje gemoedelijkheid. Zijn we misschien nog te voldoening gesmaakt om iets af en klaar te maken? En misschien hebben ze ook nog meegemaakt in hun latere leven dat ze ook door de grote zuigkracht van de fabriek en de industrie opgeslokt werden en mee moesten in het productieproces. Wat is dat eigenlijk? Dat wij psychisch, geestelijk en lichamelijk zo veranderd zijn, omgebouwd door de machten van de duisternis, dat wij het soms niet eens meer merken. Dat mensen gedachteloos hun werk doen. Dat mensen beginnen te schreeuwen opeens de onzinnigste kreten. Dat mensen niet verder kunnen of ze moeten wat lawaai erbij horen van een of andere muziek. Of dat mensen zonder meer in elkaar zakken en voor hun verdere leven ongeschikt zijn voor de arbeid. En toch, dat is een stukje van de werkelijkheid. Eigenlijk is het zo dat de wijsheid van deze wereld, die ons voorhoudt dat we het buitengewoon goed hebben, en dat de grote doorbraak waarbij we de dood nog onder de knie zullen krijgen, vlak voor de deur staat, dat je hoeft eigenlijk maar te wijzen om je heen op de duizenden inrichtingen, ziekenhuizen, plaatsen waar mensen, het afval terechtkomt, op de duizenden mensen. En de schuld zit in ons, dat weet ik wel, maar die geen andere oplossing meer zien dan spuiten. Mensen die hun leven lang opgesloten zitten, omdat ze niet meer bij hun positieve zijn. Mensen waarvan de schrift zegt, en je moet dat zien naar het principe van de schrift en zeggen, niet zeggen, nou, zo bang ben ik niet. De mensen hun harten bezwijken van angst. Aarde die waggelt als een dronkaard. Zee en watergolven groot geluid geven. Dat is een stuk van de werkelijkheid nu. Met de eerbied voor God is ook de eerbied voor het schepsel in het algemeen verdwenen. Wij denken daar erg makkelijk over. Ik sluit daar mijzelf bij in. Omdat wij eigenlijk ook in meer of mindere mate de producten zijn van onze tijd, van onszelf, van alles. Ik probeer toch iets dichterbij te brengen, hoewel ik het niet kan, de waarheid dat het schepsel bewust of onbewust zucht. Dat het schepsel gevangen zit. Dat wij allemaal ziek zijn in de volle zin van het woord. Niet één uitgezonderd. Dat wij uit deze trant niet meer zullen ontsnappen. Dat wij op het een of ander moment in elkaar storten. De een hiervan, de ander daarvan. Maar met als diepste oorzaak, God zegt tegen alles, nee, gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Hij laat zich het gezag niet ontwringen. God, die als het ware nu zijn heilige evangelie in brede lagen wordt weggeworpen als vuil. En door anderen wordt veranderd in een menselijk aannemelijk verhaaltje. Daarop in antwoord is het alsof God zegt, wees jij maar God. En wij zien het, waar het heen gaat. Wij merken dat het waar is. Dat die mens die aan de ene kant aan de top staat van zijn kennen en kunnen, diezelfde mens krimpt in elkaar vanwege de vreemde ziekten, vanwege de onstuitbare ziekten. Hij probeert iets te doen, koortsachtig, om een kleine ingreep te veranderen die het patroon, om een kleine ingreep toe te passen die het patroon van ons leven moet veranderen, maar het gaat niet. Kan. Met een variant op het woord van de apostel Paulus zou ik willen zeggen, dan zouden ze wel uit de wereld mogen gaan, maar dat gaat niet. Kortom, wat is het schepsel, de mens, onderworpen aan de ijdelheid? Dat betekent het niets aan de lucht, aan de ademtocht, ijdelheid. Alles is ijdelheid. Dat geldt niet alleen voor de mens, zoals ik al zei, dat is duidelijk aanwijsbaar, aanwijsbaar. Alle kwalen, alle ziekte, veel van dat, hebben met dat alles te maken. En daar hebben wij ook mee te maken. Wij leven nu. Maar kijk naar de rest. De schepselen in het algemeen. Er is geen ontzag. Moet al heel wat gebeuren, wil de mens in beweging komen. Want hij maakt bommen die meer licht geven dan de zon. Daarom een uitbarstingje op de zon of een verduisteringetje, dat maakt niet al te veel indruk op hem. Nee. Waar vroeger met groot ontzag de mensen naar opkeken, ook in de Bijbel, wier wijze wetten ik vanmiddag heb trachten te noemen in verband met het leven en het land. Ook in de Bijbel keek die mens op. Je leest van de eikenbossen van Mamre. Je leest van de eikenboom of de terabint waaronder Abraham zat. Je komt het telkens tegen. Dat staat er niet voor niets. Want dat was schepping en schepsel Gods. Daar komt de blik van de patriarch met voldoening op rusten, omdat hij God erkende als degene die deze boom voor hem ten dienste had gesteld. Het klinkt misschien u een beetje kinderachtig in de oren, maar dat komt omdat u en ik, wij zijn wat men noemt geciviliseerde, beschaafde mensen, zogenaamd. En daarom begrijpen wij dat niet. En toch is het zo. De Bijbel geeft daar grond voor. Om te denken dat al die bomen die in de Bijbel genoemd staan, al die bergen in die Bijbel genoemd staan als schepselen, scheppingswonderen van God. Daar is dan ook nu geen ontzag meer voor. Dat kan ook niet. Want wij sturen een monster erop af, die met één grote ruk
die honderden jaren, soms honderden jaren oude boom, woudreus uit de grond rukt. Die hem opslurpt, zijn takken afkapt, desnoods vermaalt en alles is weg. De eeuwenoude bomen. Ja, mag dat dan niet? Daar gaat het even niet over. Nee, ik sta hier niet als lid van de Groene of zo. Nee, helemaal niet. Maar ik tracht u iets nabij te brengen van dat ontzaglijke, voortgaande ontwikkelen van de mens zonder God. Die toch niet uit Gods hand gevallen is, want God zal hem ter verantwoording roepen. De mens die dat evangelie, waarin de wortels van het herstel liggen, voor alles verwerpt. Hij weet het beter. Als God ons een dag wil laten rusten, wil de God mens die dag uitschakelen. Weg ermee. Dan ben je toch gek. Die machine moet draaien, zegt men. Die computer moet draaien. Waarom? Die mens is dan ook gek. En wij zijn dan ook krank van zinnen. Dat hele uitgangspunt is vervloekt van de Heere. Is een overgave in de verharding van ons eigen denken. Geen God, geen naam, geen dag hoeft er meer benoemd te worden. Wij zijn de dag, de naam en de God van deze tijd. Maar, vergis je niet. Vergis je niet. Want het lijden vreet door. Het lijkt alsof eruit. Ik ben altijd nogal bang van mensen die spreken over beelddragers. God, daar kun je bang. Dan moet je wel bang worden als je dat hoort. Want beelddragers Gods, dat zijn de slachters. En de dieven, dat zijn die zogenaamde beelddragers, die miljoenen de dood injagen en met hun macht miljoenen overheersen. Maar sta mij toe dat ik in dit geval niet de mens als beelddrager, maar de mens waarin diepst van zijn bestaan een bewust of onbewust weten is dat hij eraan gaat. Dat hij kapot gaat. Een bewust of onbewust hangen naar iets anders. Iets van dat hij niet voor de dood geschapen is, maar voor het leven en voor de vrede. Dat kun je niet ontkennen. Dat merk je. Dat hoef je niet net te doen alsof dat helemaal niet bestaat. Dat is gewoon zo. van het bezielde tot het onbezielde toe. Is er dat zoeken naar een uitweg, een oplossing, het leven? Dat komt niet uit als die in het zwaarst verkeert van het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dan kan het water zo aan de lippen komen dat hij zegt: maak er een eind aan. Laat me nog een klein beetje menswaardig sterven. Maar als dat niet het geval is, en de mens heeft momenten die gelukkig, denk ik, de meeste mensen nog hebben in hun leven van blijdschap. Omdat je, ik noem maar wat, een vrouw gevonden hebt, een huis om in te wonen, een man. Of vanwege het kind dat geboren is. Of vanwege sommige momenten die je eigenlijk nooit vergeet. Van gemeenschap. Soms kleine dingen die zo onbevattelijk groot zijn. Ik moet altijd, kan ik nooit vergeten, aan de periode dat mijn schoonmoeder zo ziek was. Dat mijn schoonvader een keer vertelde, met een zeer ernstig bewogen gezicht. Hij had op de rand van moeders bed gezeten. Met een zenuwoverspanning, een hersenbloeding die ze gehad had. En haar een kus gegeven. Dat is toch heel gewoon. Toen zei die dame: ik heb nog nooit in mijn leven dat gevoeld, die ervaring die ik op dat moment had. Zo kostbaar. Zoiets wonderlijks. Zo kunnen er momenten zijn die mensen graag vast zouden willen houden. Kon het zomaar blijven. Dat kan in het creatuurlijke leven, dat kan in het geestelijk leven, dat kan op allerlei gebieden. Iets dat je vast wil houden. Alsof je gewaar wordt hoe het kan zijn. Hoe het beter anders kan zijn. Het glipt weer weg. Het gaat weer weg. En je leeft weer verder. Je kijkt vreemd tegen je eigen ervaringen aan. Dat je zegt: hoe ben ik zo geweest? Wat is dat toch? Het schepsel. Als met opgestoken hoofd. Betekent hier met uitgerekte nek. Ja. Verwacht, hoopt in het lijden. Want het schepsel is der ijdelheid het onzinnige, het nietswaardige onderworpen. Door wie? Door God. Om onze zonde. Je kan ook denken aan Adam. Door wie de dood doorgegaan is tot alle mensen. Maar het is beter om te denken aan de Heere zelf. Om diens wil die het ter ijdelheid onderworpen heeft. Het blijft ergens een hang naar het volkomen. En we weten niet wat het is. En je komt ergens de strijd tegen. En dat zijn dan dieren, maar ook bij de dieren. En daar hoeven wij, weet ik wel, niet zo vreemd over te doen. Maar ik heb wel eens bij een vogeltje thuis zitten kijken in de kooi. En dacht ik, wat een doodstrijd. Die vleugeltjes onder het stokje. Dat bekje wijd open gesperd. Net als een stervend mens. In alles. Paulus ziet in de geest als het ware dat alles, de bomen, de bossen, de rivieren, de zeeën, de bergen, de mensen, de sterren in de hemel, onderworpen zijn en ze eruit willen. Eruit willen. Naar het evenwicht. Naar de volmaaktheid. Maar God heeft gezegd. Je bent stof. Ten dagen dat ge daarvan eet. Zult gij de dood sterven. En dat gaat door. Het gaat onherroepelijk door. Maar zoals je met infrarood dingen kunt zien die je gewoon niet ziet, zo zouden we in het geloof ook zeker vast mogen stellen. Daar gaat een zuchte op uit alle creatuur. Bewust, onbewust. Want, zegt Paulus, ze zijn in barensnood. Nou lijkt dat hoopvol, barensnood. Maar in dit verband wordt er iets beklemmends mee uitgedrukt, iets vreselijks. Want er komt niets, er is niets. De mens kan niet baren het geluk. Het leven, het uitzicht, onmogelijk. Het ziet alleen maar op de pijn, op de smart, op het benauwende. Maar het zijn niet de geboorteweeën die de nieuwe tijd inluiden. Het is een onvruchtbare barensnood. Waar al de jammer van het creatuur in ligt uitgedrukt. Barensnood, zucht, pijn. Maar er is geen verlossing. Er is geen uitkomst. Er is niets nieuws. En toch staat er middenin op hoop. Dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Hè? Ja, Paulus ziet daar in dat zuchten een teken van hoop in het lijden. Zelfs in het zich verzetten tegen de ondergang. In het verzet tegen de dood. In het zien van de bergen die zich niet zomaar overgeven. En de elementen die je niet zomaar kunt bedwingen. Maar die weerstand bieden. Hij ziet en hoort als het ware. Dat zuchten als een teken, een sprake van de hoop. Dat is wonderlijk. Er staat niet direct in de Bijbel met ronde woorden in duidelijke beloften. Dat er reden is tot die hoop. Voor het schepsel. Voor Gods schepping. Maar toch, Dat wilde ik u als laatste meedelen. Toch, Paulus hoort en ziet in het zuchten van alles, ziet hij hoop. Dat schreven is hoop. Soms is zelfs een vloek een teken van hoop. Al zou de vloek zich tot ons keren, het kan een teken zijn van de hoop. Het schepsel hoopt. Dat blijkt, zegt Paulus, uit haar treurnis, uit haar zuchten. Ze hoopt dat ze vrijgemaakt wordt. Kan dat? Wat is de grond daarvan? Als God komt, begint de Sinaïberg te beven. Als God komt, beginnen de rivieren in de handen te klappen. En de heuvelen maken schal met vrolijk gedruis. Als God weer komt, bij monden van de profeten horen we dan de zegen, de bomen gaan bloeien. Het is lente. Lieflijk verdelen zich de stromen door het land, de dorre plaatsen worden bevochtigd. De Bijbel is er vol van. Als God komt, doet alles mee. Wat is u, gij zee, en gij bergen dat ge opsprong als rammen voor het aangezicht van de God van Jacob? De duivel kan wat beroeren. De zee met stormen en orkanen. Maar als God komt, dan springen ze van blijdschap omhoog. Al het gewoonte des vels klapt in de handen voor het aangezicht van de Heer. Verder, hoop in het lijden. Als ten slotte de Zoon des mensen komt. De zon treurt en wordt verduisterd. Alles wordt door de kille dood omvat. Dat is de laatste hoop. Onbewust. Van alles, laatste hoop. Misschien dat die woeste soldaten. Ach ja, je zal wel denken, je bent toch niet Rooms. Misschien wel een beetje, ik weet het ook niet. Maar die kerk binnenkwamen in Italië en alles kort en klein sloegen. Moordend, verkrachtend, plunderend. Ook de kerk moest het ontgelden. En toen kwamen ze bij een beeldje van het kruis, een crucifix. En één wilde het met ene klap vergruizelen. Maar de ander riep, niet doen, niet doen. Laat hangen, laat hangen. Misschien voelde die man, dat is het laatst, Christus. Als hij verbrijzeld wordt, oh wat dan. En als die verbrijzelde Christus niet meer geldt, wat dan. dan is alles aan de chaos en de ondergang voor eeuwig prijsgegeven. Maar toen hij opstond, beefde de aarde. Toen hij stierf, scheurde de steenrotsen. Toen hij opstond, beefde de aarde en de rotsblokken gingen aan de huppel. Van blijdschap. En de zon ging op. Zie je. Daar ligt de lijn van de hoop. Al is het schepsel zich niets bewust. Maar Paulus mag er iets van weten. En wij ook. Er is maar één hoop op vrijmaking. Dat is Jezus Christus. Marcus schrijft dat in de hof van Gethsemane viel hij op de aarde. Dat moet je goed lezen. Ik bedoel, elk woord. Dat is die aarde. Toen met zijn vijgenbomen. Nu met zijn fabrieksschoorstenen en bulldozers. De aarde. En hij bad, Vader, als het mogelijk is, niet mijn wil, uw wil geschieden. Tot 3 maal toe. En zijn zweet werd als grote droppelen bloed die op de aarde nederliepen. Maar dat bloed van Jezus Christus riep om verzoening. Riep de hoop wakker. Ik dacht vroeger dat alles opgeheven zou worden, maar dat denk ik niet meer. Hij schept wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar uit dit zijn stof, zoals hij ook mij uit dit mijn stof tot een nieuwe schepping zal maken. Want de aarde is gedrenkt in zijn bloed. Die aarde, vergiftigd en vervuild, is in aanraking gekomen met de levensvorst. En dat is nou de achtergrond van de hoop om vrijgemaakt te worden uit die slavernij aan het verderf, aan dat aan de dood toegevallen zijn. Want als de Heere God zijn kinderen heerlijk zal maken en in vrijheid zal stellen, zal dan de rest achterblijven? De aarde die hij gemaakt heeft. Zal hij om wiens wil de bergen zich bewogen hebben. En om wiens wil de zon en de aarde heeft getreurd. Omdat hij zijn bloed daarop heeft gestort. Zal hij de duivel dat geven. Dat wat hij uit niets gemaakt heeft, dat dat in zijn handen valt? Nee, hij zal alle ergernissen verbranden en wat wij gemaakt hebben en gedaan. En er zal geen huisje overeind blijven, niets en geen laboratorium en geen fabriek. Maar ik geloof zeer zeker, er is hoop in het lijden, om Christus wil. Dat God zijn eigen scheppingswerk zal handhaven, al zo lief heeft hij het gehad.
Zijn schepping.
Met zijn uitverkoren kinderen. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. O, dan is er een grens aan het lijden. Dan kunnen we niet meer spreken van het grenzeloze van het heden. Dan hoeven wij niet in wanhoop neer te zitten. Dan hoeven wij niet bewogen of ontroerd te worden al te zeer als de aarde zou gaan beven. En de sterren in beweging komen. En uit hun plaats vergaan. Want het is het lenteteken, de hoop. De hoop. Er is een grens. En als die grens bereikt is, dan is het stop. Dan worden alle tranen van de ogen afgewist. De goddeloze zal niet meer zijn. De verdervers van de aarde hebben opgehouden. Dan zal het echt zo zijn dat we op een nieuwe aarde mogen wandelen. En de tabernakel Gods is bij de mensenkinderen. Zouden wij dan niet zeggen, ruks, voedig aan, verdubbel uw schreeuw. Kom, Heere, want hier staan wij nog als kinderen van deze 20ste eeuw, in onszelf, niet met schone handen. Maar wij weten dat allen die de toevlucht mochten vinden onder zijn vleugelen, zonder vlek en zonder rimpel, eeuwig gelukkig zullen zijn. Daarom, geliefde gemeente, hebt goede moed. Hij heeft overwonnen. Hij maakt alle dingen nieuw. En als u nog een klein poosje, denk er maar niet te veel aan, hier of daar zou moeten verblijven. Of u zou nog een klein poosje naar het lichaam rusten in het graf. U, ik. Wij gaan, bezield door de geest van de hoop, verder. Een uur of een dag of een jaar, het is toch aan de ijdelheid onderworpen. Ik zeg het niet spottend, maar serieus. Er wordt nog wat getrouwd, er wordt nog wat gerouwd. Er wordt nog wat geboren, nog wat gelachen, nog wat gehuild. Dat is de weg van ons nietige mensenkinderen. Maar die te komen staat, zal komen en niet achterblijven. Amen.